Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we eerst met elkaar gaan zingen van Psalm 86 en daarvan het derde en het vierde vers. Heere, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. En ook het vierde vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Psalm 86 vers 3 en 4. stellen we ons ook vandaag onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. En daarna zingen wij van Psalm 119, het zesde vers. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Psalm 119, vers 6. En daarna luisteren we naar de schriftlezing van Johannes 1. 1 Johannes 1, sorry. We lezen dus 1 Johannes 1. Nadat we gezongen hebben op Psalm 119, vers 6 en geluisterd hebben naar de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch geen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. lezen 1 Johannes 1. Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Tot zover de schriftlezing.
De gemeente, de tekst voor de te lezen preek vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Johannes 1. En daarvan het 9e vers, waar Gods woord luidt. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Maar we zullen nu eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. En in de voorbeden, daar denken wij aan de rouwdragende familie Goudriaan. Want in de afgelopen week is de moeder en oma van Greet en Lisa op 95-jarige leeftijd overleden. En dinsdag zal de begrafenis zijn in Sliedrecht. Laten we nu bidden. Grote en almachtige Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen wanneer wij aan de morgen van deze dag tot u mogen komen in de weg van het gebed. Nu u ons hier zelf hebt samengebracht in dit uw bedehuis. Want Heere, wij hebben uw hulp en nabijheid zo nodig. Juist omdat wij mensenkinderen zijn die met al het onze voor u niet kunnen bestaan. En in wier harten en levens niets is te vinden wat waarde heeft voor de eeuwigheid. Juist daarom mogen wij uw heilige naam toch aanroepen om van u af te smeken al wat wij nodig hebben in leven en in sterven. We belijden met de kerk der eeuwen dat u uw heilige geest hebt uitgestort. En Heer, u hebt toch uw heilige geest uitgestort, opdat die geest zou rondgaan op deze wereld om zondaarsharten te bewerken tot zaligheid en om in de handen en levens van verloren zondaren Christus te verheerlijken. Christus die de weg is terug tot de Vader, want hij heeft het in mezelf gesproken, niemand komt tot de Vader dan door mij. En nu ligt er alles in, Heere, wat wij zo nodig hebben en wat wij van onszelf niet bezitten. Wat wij zelf niet kunnen begrijpen en kunnen grijpen, wat we elkaar niet kunnen geven, waarin we zo afhankelijk zijn van de bediening van uw genade en geest. En daartoe heeft u, Heere, toch de middelen zelf ingesteld, de samenkomst van de gemeente rondom uw woord, opdat u door dat woord onze harten wilt onderwijzen in de dingen van de eeuwigheid. En daarom bidden we van u, Heere, wees zelf in ons midden met uw woord en met uw geest. En ook al is uw woord een woord dat niet is naar het vlees, al is uw woord het zwaard van de geest, dat een oordeler is der gedachten van de overleggingen des harten, het gaat zo dwars tegen ons in en nochtans is het zo'n heilzaam woord. Want u hebt er toch onze zaligheid mee op het oog. En daarom hebben we zo nodig dat wij dat woord horen en verstaan mogen. Dat kunnen we van onszelf niet. Maar geef ons dan een horend oor, o Heere. En geef ons een ontvankelijk hart en geef ons een verlicht verstand. En geef ons geloof om dat woord te ontvangen. Heere, wat zou het dan groot zijn als we leren buigen voor dat woord. Als we leren vallen door dat woord, voor dat woord. Als wij door de kracht van uw woord en geest mogen worden neergeveld en worden verbrijzeld. Want u hebt het beloofd, Heere. Hoewel u woont daar in de hoogte, want u bent de heilige, de verhevene die in de eeuwigheid woont. Nochtans wilt u wonen bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. En die voor uw woord heeft leren beven. Juist zulke wilt u weer oprichten door de bediening van uw genade. En in ontledigde zondaarsharten en in verbrijzelde zondaarsharten wilt u Christus verheerlijken. Als die enige borg en zaligmaker. Zou u willen geven dat we daar iets van mogen zien vanmorgen. Dat we hem eens zouden mogen aanschouwen met geestelijke ogen. Dat we toch niet zouden rusten totdat we hem mogen omhelzen in het geloof. Als borg en zaligmaker, want we hebben het toch gelezen, Heere. Dat heerlijke evangeliewoord. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Zou u dat willen doen in onze harten en levens? Heere, wat zou het groot zijn als we mogen horen van de wonderen van uw genade in de harten en levens ook onder ons. En dat u zo uw kerk ook onder ons nog zou willen uitbreiden. Dat u nog zondaars tot u wil bekeren, ook in de Jeruzalemkerk. Heere, daar zal toch uw naam mee worden groot gemaakt en worden verheerlijkt. Want het is toch uw lust om zondaren zalig te maken. Wij bidden u. Doe het niet om onzentwil, maar doe het om uw grote naamswil. Tot eer en verheerlijking van uzelf alleen. Mogen we dan zo elkaar opdragen aan uw troon. U kent ons allen en u weet wat een ieder van ons nodig heeft. Wilt u nog bekeren wat onbekeerd is? En wilt u versterken hetgeen u gewerkt hebt? En laat uw naam worden groot gemaakt door de wonderen van uw genade. Wees zo met ons, zoals we hier zijn ook, met degenen die niet met ons kunnen zijn. Die met ons meeluisteren, wellicht op hun vakantieadres of die anderszins wettig verhinderd zijn, geef ook hen uw zegen. We willen ook bidden voor elkaar, in het bijzonder vanmorgen voor de familie Goudriaan. Er kwam verdriet in het leven van hen, van Greet en Lisa, die onder ons bekend zijn, en van de rest van de familie, o Heere. Een oude moeder, oma, heeft u weggenomen van deze wereld. Heere, wilt u zelf met uw vertroosting daar in hun midden zijn. Want u die alleen vertroosten kan, o Heere, wij zijn maar nietige en moeilijke vertroosters. Wilt u daar zelf bij zijn, ook als ze van de week aan de open groeven moeten staan om daar het lichaam aan de aarde toe te vertrouwen. Heere, ontferm u over hen. We bidden u voor het zendings- en het evangelisatiewerk. Gisteren mocht er werk gebeuren op straat, gesprekken gevoerd worden. Zou u zelf met uw Heilige Geest daar de nawerking aan willen geven. Opdat er ook nog mensen tot de kerk, tot het geloof mogen komen in u, de Heere Jezus Christus. Wilt u zijn met zoveel die denken u te kunnen missen, die uw woord en uw dienst niet nodig denken te hebben, die maar voortleven in deze wereld, maar ze hebben toch ook hetzelfde nodig als wij? Zou u ook daar toch krachtig willen werken door uw woord en geest? En geven dat uw kerk nog eens verlevendigd mag worden en ook onder ons volk nog heerlijk mag worden uitgebreid? Dat er vanuit ons als kerkvolk nog zoveel mag uitstralen, dat anderen tot jaloersheid worden gebracht. En zo uw koninkrijk nog uitgebreid mag worden over het rond der aarde. Gedenk de volken van deze wereld waar oorlog is of verdrukking. Gedenk uw oude verbondsvolk Israël. Wees met ons eigen volk in alle omstandigheden waarin het verkeert. We dragen de kerk aan u op in alle nood van deze tijd. Ja, Heere, zegen al wat op uw zegen wacht. Wil het alles doen. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar wilt u het schenken uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we met elkaar zingen van Psalm 6, vers 1, 2 en 9. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. En het tweede, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En ook het negende vers van Psalm 6, vers 1, 2 en 9 en wat er verder volgt. Maar eerst krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde collecte is voor de algemene kosten van de kerk. Terwijl we zingen van Psalm 6, vers 1, 2 en 9. Gemeente, boven de preek staat geschreven: hoe krijg ik deel aan de vergeving der zonde? In twee punten. Ten eerste door een oprechte belijdenis van schuld. En ten tweede door een oprecht geloof in de belofte van God. Dus door een oprechte belijdenis en een oprecht geloof. De vraag, gemeente, die onwillekeurig in ons hart kan oprijzen bij het lezen van ons tekstwoord, is de vraag: hoe krijg ik deel aan de vergeving der zonde? En we zouden kort en krachtig antwoord kunnen geven met het woord van God. Het woord dat ergens zegt: die zijn zonde bekent en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat de apostel hier schrijft in de naam des Heren in ons tekstwoord. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Daar hangt dus in de eerste plaats heel veel af van een oprechte schuldbelijdenis. Dus is nodig allereerst dat we dat leren. Wat is een oprechte schuldbelijdenis? Want we weten ook wel uit het woord van God dat niet elke belijdenis de vrucht afwerpt van de vergeving der zonde. We zouden kunnen denken aan een koud verstandelijk lippenbelijdenis die voor God geen waarde heeft. Maar we kunnen ook in het bijzonder denken aan de belijdenis van sommige mensen die we in het woord van God tegenkomen. En die met een hartverscheurende ernst en met een schreeuw van ellende hun zonde beleden hebben. En die intussen met al hun geschreeuw en zondebelijdenis erbij toch nog voor eeuwig verloren zijn gegaan in de eeuwige rampzaligheid. Onder de eeuwige uitbarsting van de toren van God over de zonde. We hoeven alleen maar te denken aan het voorbeeld van iemand als Judas, die het snikkend heeft uitgeschreeuwd toen hij het verradersloon in de tempel smeet: ik heb gezondigd, verraden het onschuldig bloed, waar de hel brandde in zijn ziel. En zijn belijdenis dreef hem uit naar de afgrond waar hij ingestort is, en hij is voor eeuwig verloren gegaan. En daartegenover zien we iemand als Petrus bitterlijk wenen. Petrus had 3 maal zijn Heren verloochend, maar hij mocht toch ook 3 maal in alle oprechtheid de Heren belijden. En het eerlijk zeggen: Heren, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Petrus wordt uit genade in zijn ambt en in zijn staat hersteld. We zouden ook kunnen denken als iemand als koning Saul, die het wenend voor het aangezicht van Samuel heeft beleden: ik heb gezondigd. Maar het was alleen maar omdat hij zijn eer kwijt was. Het was geen oprecht berouw tot de Heer, maar hij wilde hersteld worden in zijn eer. Ik heb gezondigd, zegt hij, eer mij nu toch voor de oren des volks. Maar de Heer zegt tot Samuel: bid niet meer voor hem, daar ik hem toch verworpen heb. Heel zijn belijdenis baatte niet. Maar daartegenover kunnen we denken aan koning David. Koning David belijdt het ook: ik heb gezondigd, ik heb kwaad gedaan, wat is in uw oog? Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. En zie, daar komt de profeet Nathan. En de profeet mag het hem verkondigen: de Heere heeft uw misdaad weggenomen en heeft uw ongerechtigheid verzoend. Waarom toch de een wel en de ander niet? Wat is toch het verschil in hun belijdenis? En wat is het toch het geheim van hun behoud? Waarom belijdt de een zijn schuld en die krijgt vergeving, en de ander belijdt zijn schuld en die wordt afgewezen? Terwijl het woord van God toch zegt in onze tekst: indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en reinigen van al onze ongerechtigheid. Wat is het verschil? Het verschil zit hem in een klein woord, want elk woord in de schrift heeft zijn betekenis. Het zit in dat woordje wij. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Want wie zijn dat, die wij? Dat is de apostel Johannes en dat zijn zijn medegelovigen aan wie hij schrijft. Dus daar staat hier niet geschreven dat degene die het wel bekennen willen, ja, we zijn zondaren. Want wie is er nou geen zondaar? En die intussen maar weer voortleven in ongeloof en onbekeerlijkheid. Maar weer voortleven buiten God en buiten Christus. Is dat niet het verschil tussen Judas en Petrus? Die schuldbelijdenis van Judas immers, die dreef hem bij God vandaan. In de wanhoop. Maar bij Petrus was het heel anders. Zijn nood, zijn ellende, zijn schuld en berouw, die dreef hem juist uit naar de Heere. Om op hem te zien, om van zijn barmhartigheid weer te mogen leven. En was dat ook niet het verschil tussen Saul en David? Want we zeiden het al, bij Saul ging het alleen maar om zijn eigen eer en zijn eigen behoud. Maar bij David ging het om de eer van God. Want als David smeekt om ontferming, om genade, om vergeving, dan smeekt hij ook: Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Ja, die belijdenis van Petrus en van David en van zoveel andere Bijbelheiligen, dat is de belijdenis van degene die op de Heere leerde zien. En die met al hun nood tot hem leerde vluchten. En in de oprechte toevluchtneming in geloof, om het van hem alleen te verwachten en van hem te ontvangen. Het is de ware belijdenis die de Heere zelf door zijn woord en geest leert aan zijn volk en aan zijn kinderen. Dus, de ware belijdenis die richt zich op de Heere. In de ware belijdenis gaat het ook om de Heere. En gaat het erom om weer met de Heere in een verzoende betrekking te mogen worden gebracht. En het is gelukkig als het ons daarom gaan mag. Om de Heere zelf. Want om het natuurlijk hart van de mens, dat bekommert zich altijd zo om dat eigen ik, op zijn eigen eer en om zijn eigen behoud. Misschien ook wel om onze eigen zaligheid desnoods. Maar dat kan ook allemaal nog wel zelfzucht zijn. Als ik maar niet verloren ga. Als ik maar niet in de hel terecht kom. Maar genade moet het een mens anders leren. Dan moeten ze leren dat het niet in de eerste plaats gaat om zichzelf, maar dat het ons om de Heere te doen zal zijn. Zoals de psalmist wel eens gebeden heeft: Heere, laat mijn ziel leven en ze zal u loven en laat uw rechten mij helpen. Want ware genade leert ons hoe krenkend de zonde is voor de Heere. En dan gaat het ons om de Heere. De Heere die in zichzelf enkel goedheid is. En zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Een goeddoend God. En dan te moeten erkennen tegen u: u alleen heb ik gezondigd. En kwaad gedaan wat is wat in uw oog. En dan wordt de smart van de zonde deze: dat mijn zonde is tegen God. Dat ik tegen de Heere gezondigd heb. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En dat is de vraag, of we dat al geleerd hebben. Want met al ons praten over de zonde, zal dat een persoonlijke zaak moeten worden. Want ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Als die belijdenis in het hart mag oprijzen, dat is genade. Genade alleen. Om niet onszelf te bedoelen in de eerste plaats, maar de Heere alleen. Zijn naam en zijn eer. Dus nogmaals, de ware schuldbelijdenis ziet op de Heere. En dat kan alleen maar vanuit een vernieuwd hart. Dat kan alleen maar vanuit een bekeerd hart. Dat kan alleen maar vanuit een wedergeboren hart. En dat kan alleen maar vanuit een oprecht geloof. En dat is het punt waar het nu om gaat. De ware, oprechte schuldbelijdenis is een vrucht van waarachtige bekering. En dat is een vrucht van die omkering in ons leven die wij allemaal zo nodig hebben. En omdat die er van nature niet is, maar die de Heere kan werken door de genade van zijn woord en geest. Dat doet hij vroeg of dat doet hij laat. Hij doet dat plotseling of hij doet dat geleidelijk in een mensenleven. Dus niet altijd een kwestie van dag en uur wat u aan zou kunnen wijzen. En dat is niet een kwestie van een heel verhaal wat u moet kunnen vertellen. Maar het gaat er maar om dat het gebeurd is in uw leven. En dan mogen we elkaar naar vragen. Is ons leven al waarachtig veranderd door Gods genade? Hebben we waarlijk last van de zonde gekregen? Want dat hebben we van nature niet. En is er een verlangen en een droefheid naar God geboren? En die smart over de zonde, wat houdt dat dan in? Ja, vrees voor de straf en angst voor de dood, benauwdheid voor de hel. Of is het waarlijk die droefheid naar God? Is het die zaak waar de catechismus van spreekt over het stuk van de waarachtige bekering des mensen, dat hartelijke leedwezen dat ik God door mijn zonde zo vertorend heb en dat we de zonde hoe langer hoe meer leren haten en vlieden? De ware belijdenis, dat is niet dit, dat wij maar bevrijd mogen worden van de angst van de straf en dat we maar bevrijd mogen worden van die angst van de zonde en plagen die ons geweten doet spreken, die onze schouders naar beneden drukt, maar dat het ons hier om te doen mag zijn dat wat de apostel Johannes hier schrijft, wat we ook gelezen hebben, dat wij zouden mogen wandelen in het licht zoals God in het licht is. Wat betekent dat? Wandelen in het licht zoals God in het licht is. Dat is het omgekeerde van het wandelen in de duisternis. De duisternis van de zonde. In de nacht van de zonde. Wandelen in het licht van God zoals God in het licht is. Dat betekent wandelen in heiligheid. Om nu heilig voor de Heere te mogen leven. Zoals Hij zelf heilig is. Want dat zegt Hij toch in zijn woord. Zijt heilig, want ik ben heilig. Ja, dat is iets wat genade alleen maar ons leren kan. Dat is het wat u en ik zo nodig hebben. Want het woord van God leert het ons toch zo duidelijk, dat we alle onder de zonde zijn. Maar het ergste van onze ellende staat is, dat we er van nature zo blind voor zijn. Het is ons bijgebracht door opvoeding en onderwijs, catechisatie en prediking. We weten het wel dat we onder de zonde zijn, maar intussen beleven we het niet. We zijn er blind voor. We praten er misschien wat over, maar de zonde moet als zonde beleefd worden. Dat we de zonde gaan zien bij geesteslicht, hoe onterend de zonde is, hoe gruwelijk de zonde is voor Gods aangezicht. Dat we de zonde leren zien in haar verdoemelijkheid en in haar verdoemende kracht. Dan blijft er van onszelf niet veel over. Hebben we onszelf al zo leren zien voor Gods aangezicht? Want zo alleen kunnen we ervaren dat we door de zonde met de ganse wereld voor God verdoemelijk zijn. Dat zegt toch de apostel Paulus. Alle mond moet gestopt worden omdat de hele wereld voor God verdoemelijk is. En als dat wordt ingeleefd, ja, dan gaat het schrik baren in onze ziel. Een schrik, een heilzame schrik. En dan wordt het zo waar. En dan gaat het als een waarheid branden in uw ziel, wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, die is alreeds veroordeeld. Die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Dat wil zeggen, we gaan niet alleen verloren, maar we liggen alreeds verloren vanwege ons ongeloof. Ik ben een verloren mens, zolang wij niet uit en door genade met God verzoend zijn. Dan dragen wij het oordeel van de hel in ons om. We hebben nodig verzoening met God. Dus hoe kom ik nou aan die verzoening? Hoe krijg ik nou deel aan die vergeving van zonde? Nou, de apostel zegt het. Indien wij onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Daar moeten we dus mee beginnen, zegt de apostel. Indien wij onze zonde belijden. onze zonde belijden. Wat houdt dat dan in? Wat is zonde? Roven en stelen, moorden en liegen en alle mogelijke misdaden meer. Zeker, dat is zondigen. Maar zondig is veel meer. Het woord zondigen in de Bijbel, dat betekent letterlijk het doel missen waartoe de Heere ons geschapen heeft. Om altijd voor Hem te leven en in alle dingen Hem te eren en zijn naam groot te maken. Nou, ga het maar eens na in uw eigen leven. Van uw hele leven. In alle dingen. In handel en wandel. In spreken en denken. En wat het ook mogen zijn. De Heere verheerlijkt. Misschien leven wij netjes en we doen geen verkeerde dingen. Maar gaat het ons alles om de eer van God? Sinds de zondeval. De zondeval, dat houdt in dat een mens van God en van zijn schepper is afgevallen. En nu ligt ons leven van nature buiten God. Want de zonde is immers een keuze tegen God. Wij hebben naar de duivel geluisterd en niet naar God. En dat betekent dat wij door de zonde God beroven van zijn eer. Want de zonde kan toch niet God verheerlijkend zijn? De zonde heeft ons gemaakt in plaats van liefhebbers van God en liefhebbers van onze naasten, alleen maar tot liefhebbers van onszelf. Dat is zonde. En dan missen we precies het doel waartoe God ons geschapen heeft. Dat is zonde. Zonde wordt in het woord van God ook wel genoemd overtreding. Wij treden over zijn woord, over zijn heilzame wet, over zijn geboden heen. Wij luisteren niet naar wat de Heere ons voorhoudt in zijn woord. Zijn heilzame wet, zijn heilige wet wordt overtreden. De zonde wordt in het woord van God ook wel genoemd ongerechtigheid. Want de zonde is niet recht, dat is krom en kromme wegen. Ja, die doen ons denken aan het kronkelpad van de slang. De slang uit het paradijs, zo bedriegelijk, zo vals en zo gemeen. En dat laat ons zien het gruwelijke van de zonde. De ongerechtige aard van de zonde. Zoals we dat kunnen zien in paradijs. Het kan zo heel onschuldig lijken, nietwaar? Zo kwam de duivel ook heel onschuldig. En het begint heel voorzichtig zo twijfel te zaaien in het hart. Is het ook dat God gezegd heeft: gijlieden zult niet eten van alle bomen van deze hof. En zo begint het en dan gaat het verder met het ongeloof. Nee, zegt hij. Nee, je zult de dood niet sterven. Want wat God gezegd heeft, maar je zult aan God gelijk wezen. Ongeloof. Het woord van God wordt niet geloofd. Die gezegd heeft, gij zult de dood sterven. En het ongeloof zegt, nee, gij zult de dood niet sterven. En daar rijst de zondige begeerte op in het hart, hoogmoed. Gij zult als God wezen, het ik op de troon en God er vanaf. En zo wordt het waarheid wat de apostel later zegt. De begeerlijkheid baart de zonde en de zonde voleindigt zijn de baart de dood. En zo begint het zo schijnbaar en onschuldig en het loopt uit op de dood en het verderf. En zo is nu ons hele bestaan van mens en wereld, dat vanaf de val in de zonde de mens schuld met schuld vermeert. De mens ligt in de zonde en de mens leeft in de zonde. De mens stapelt zonde op zonde en daarom spreekt de apostel hier in onze tekst ook niet zomaar van de zonde als de zonde macht in het algemeen en ons zondaars bestaan buiten God. Dat ligt er ook in begrepen, maar hij spreekt hier van onze zonden met een N erachter in het meervoud. Dat wil zeggen een menigte van zonden, een opstapeling van zonden, van onze zondige daden. En het ontdekkend licht van Gods woord en zijn geest maakt de zondaar daarmee bekend. Met dat niet te tellen getal van schuld en zonde. Denk maar aan de psalmist als hij het uitroept: ik voel mij aangegrepen door de zonde fel benepen, een Heer niet te overzien, die ik veel minder dan mijn hoofdhaar tellen kan. Zij door mijn krachten vlien, een ontelbare berg van zonde. Wat dan allemaal? De schrift spreekt van zonde met onze gedachten. En als we dan onszelf eens onderzoeken, eens afvragen wat er zomaar door ons hoofd heen speelt, niet alleen nu, op dit ogenblik, maar zo door heel ons leven heen, van ons eerste begin af. Wat heeft er dan al door dat hoofd heen gespeeld en gemaald? Zondige gedachten, boze gedachten, afgunstige gedachten, jaloerse gedachten, onreine gedachten, onzedelijke gedachten en ga zo maar door. Maar wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. Wie zou dan niet beven voor Gods alwetendheid? Ja, onze gedachten tegenover de mensen zijn vrij, maar tegenover de Heere niet. En dan zijn er ook nog de zonden met onze woorden. Ja, misschien vloeken en laster en schelden en brutale woorden tegen ouders of tegen andere mensen niet. Maar ook zoveel onzin, zoveel ijdelheid, zoveel praat die niet tot eer is van God. Onze tong is toch geschapen om de Heere te loven? En wat zegt de schrift van onze tong? De tong is een klein lid, een wereld van ongerechtigheid. En dan mag onze bede wel zijn, zet Heere een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot gene stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. Wie zou niet beven voor die God, die alles hoort wat er over onze lippen komt? En dan zijn er nog de zonden van de daad. Wij spreken van zonden van bedrijf. Dat zijn de zonden die we bedrijven. Zondige dingen die we doen en gedaan hebben. De Heere ziet ze alle aan. Maar er zijn ook nog zonden van nalatigheid. Dat is dat we niet gedaan hebben wat we hadden moeten doen. Wat moesten we doen? Wel, in alles God verheerlijken. En als wij dat niet doen, is dat een zonde, een grote zonde van nalatigheid. Denk aan wat de Bijbel ons zegt van koning Herodes, die door een engel des Heren werd geslagen met een vreselijke ziekte. Tot de dood toe. Waarom? Omdat hij God de eer niet gaf. Het was een zonde van nalatigheid. Hoe dikwijls zijn wij nalatig om God de eer te geven? En als wij zo bij het licht van Gods woord en geest onze zonden krijgen te zien, onze zonden met gedachten, woorden, met onze werken, de zonden van bedrijf, de zonden van nalatigheid en al onze zonden worden ons ordentelijk voor ogen gesteld, dan worden het bergen van zonde en schuld. Bid maar of de Heere u daar de ogen voor opent, want anders komt het nooit tot een oprechte schuldbelijdenis van zonde. En dan wordt het niet alleen een optelsom van onze zonde, maar dan wordt het, ja, dan wordt heel ons bestaan zonde. Want ik ben in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Ons zondags bestaan is van nature op zichzelf al een bestaan buiten God. En daarom is ons bestaan zonde. En nu zegt de apostel, nu moeten al die zonden beleden worden als onze zonde. Als onze zonde, indien wij onze zonde belijden, dus niet zomaar in het algemeen wat praten over de zonde, ja, dat zouden we nog wel kunnen belijden. We zijn allemaal zondaren. De schrift zegt dat zelf. Welk mens is er die niet zondigt? Oh, de zonde, dat is toch wat. Maar is de zonde ons al tot schuld geworden? Dat wil zeggen, hebben wij het al leren erkennen dat de schuld op onze rekening staat? Maar dat kan zo'n worsteling zijn voor iemand die met deze dingen bezig is. Die zegt, ja, ik weet het wel, ik voel het wel, ik ben een zondaar en het is niet goed in met mijn leven. Ik kan voor God niet bestaan zoals ik nu ben. En ik kan niet sterven zoals ik nu ben en voor God verschijnen. Dan zou ik verloren moeten gaan, maar wat kan ik er eigenlijk aan doen? Want we zijn kinderen van Adam. In ongerechtigheid geboren. Daar kan ik toch niks aan doen? De schrift zegt het zelf. Wie zou toch een reine geven uit een onreine? Niet één. Dan ga ik terug naar mijn voorouders die mij hebben voortgebracht. En dan ga ik uiteindelijk helemaal terug naar het paradijs, naar Adam, die in zonde gevallen is als ons eerste verbondshoofd. En die door zijn val in de zonde het ganse mensdom mee heeft gesleurd in het verderf. Was dat nou maar niet gebeurd in Genesis 3, dan had het er anders uitgezien met de mensheid. Ja, zo arglistig nu is ons hart. We schuiven de schuld maar op Adam. Die is in zonde gevallen. Was dat nou maar niet gebeurd? En dan gaat de Heere God naar Adam en die zegt, wat hebt gij gedaan? Heb gij soms van die boom gegeten? En van welke ik gezegd heb, van die zult gij niet eten? En dan zegt Adam, ja, die vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft van die boom genomen en die heeft het aan mij gegeven en toen heb ik gegeten. En als de Heere naar de vrouw gaat, wat hebt gij gedaan? Dan zegt de vrouw, ja, maar die slang heeft mij bedrogen. En zo schuift de een de schuld maar op de ander en dan doen we zelf hard aan mee, want we proberen er allemaal onderuit te kruipen. En Adam de schuld te geven en Adam zijn vrouw en de vrouw de slang en ga zo maar door. En zo doen we wat de schrift zegt, dat we proberen door eigen liefde onze misdaan te bedekken. Maar zo moet het niet, zegt Johannes, hier in onze tekst, indien wij onze zonden belijden. Dat is heel persoonlijk, dat is niet de schuld afschuiven. Dat is niet je verontschuldigen. Dat is niet zeggen, nou ja, was Adam maar niet gevallen. Maar dat betekent dat wij met David moeten leren belijden. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Want zie, ontdekkende genade leert ons dat wel, dat wij niet alleen zondigen door Adam en dat we niet alleen zondigen in Adam, maar dat ons eigen hart in de zonde ligt en dat ons hart vermaak schept in de zonde. Onze lust ligt toch in de wereld, nietwaar? We laten ons toch zo makkelijk aftrekken door de dingen van de wereld en wat al niet, dat ligt aan ons hart. En er zijn zoveel zonden die hoeven we niet te doen. Maar we doen het omdat we de vermaak in scheppen. In de zonde. En dus zondigen wij niet zozeer omdat we niet anders kunnen, maar omdat ons leven in de zonde ligt. Laten we maar eerlijk zijn. Er zijn zonden genoeg aan te wijzen in ons leven die niet nodig waren. Waar we makkelijk mee konden breken. Maar we zijn het zelf die zondigen. Als we dat leren zien, dan maakt dat zonde tot schuld. Dat zet de zonde op onze eigen rekening. Dat zijn dan onze zonden. En dan krijgen we de schuldbrief toegereikt. En dan moeten we die schuldbrief eerlijk ondertekenen. En God billijken in zijn heilig recht. Indien wij onze zonden belijden. Belijden, niet verzwijgen. Niet verzwijgen, want de zonde is niet tot onze eer. We zouden kunnen proberen de zonde wat te verbergen natuurlijk. Proberen er wat overheen te leven. Een hele vrome schijn aannemen dat niemand iets op ons aan te merken heeft. Maar een waarlijk ontdekte zondaar, die gaat meer en meer onder die last gebogen. Zoals David zegt, zoals een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Hij weet er geen raad meer mee. En dan moet hij het gaan ondervinden toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weer houden door de vrees niet had beleden. Verouderde mijn beenderen door geklag en mijn gebrul tot u de ganse dag. Oh, wij krijgen het er zo zwaar onder. Hij kan het niet meer verbergen voor Gods aangezicht. En tenslotte moet hij het uitklagen en moet hij het eerlijk belijden voor Gods aangezicht. Wie hij is. En dan roept hij het uit. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En hij legt zijn ganse zaak voor de Heere open. Dat doen we niet zo gauw. Hey, want wie wilde nu zijn schuld etaleren? Wie wilde nu als een goddeloze geopenbaard worden? We willen dat veel liever maar een beetje verbergen. dat een ander ze niet ziet en dat willen we zelfs, daar willen we zelfs onszelf mee bedriegen, dan houden we onze zonde bedekt. Maar indien we onze zonde belijden, dat is dat we door genade zover gebracht worden dat we het eerlijk en rondborstig alles voor de Heere erkennen en ons ganse hart voor hem uitstorten. Belijden. Er staat in de Griekse taal, in de grondtekst, een woord wat oorspronkelijk eigenlijk betekent het hetzelfde zeggen als wat de Heere zegt. Wat de Heere zegt van de zonde, dat moeten we ook eerlijk leren erkennen. Ja, zo is het, Heere. Eerlijk belijden, hetzelfde zeggen. En dat maakt de rechte schuldbeleid, dat de rechte schuldbelijdenis een zaak is die eigenlijk tussen twee partijen, tussen de Heere is en onze ziel. Desnoods mogen we onze zonde ook belijden tegen een mens, tegen wie we gezondigd hebben. We mogen het ook belijden zo heel in het verborgene of tegenover een dierbare vriend die te vertrouwen is. Maar het is dus een zaak van het verborgene. Je zonde belijden, dat betekent niet dat je je zonde zomaar uitschreeuwt over de straten, zoals dat soms gebeurt in evangelische kringen. Dan wordt het wijd en zijd verteld hoe slecht en goddeloos dat we vroeger waren. En ineens zijn we dan bekeerd en gered en wat iets meer zei. Ach nee, de schuld is niet een zaak om daarmee te pronken. Indien wij onze zonde belijden. Dat is in de eerste plaats een bekentenis tegenover de Heere. En instemmen met de psalmist die zegt: ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Of zoals ik al zei, misschien heel in het vertrouwen tegen een goede vriend. Dat je je hart eens uitstort. Het eens vertelt dat je, wat je zo bezwaart. Of tegen een zielenherder heel stil in vertrouwen. Dat mag gerust. Vertel maar eens wat uw ziel bezwaart. Mijn zonde. Ja, mijn zonde, maar wat is dat dan allemaal? Wat zijn dat dan voor zonden? Zeg dat eens. En die last van de zonde, wat houdt dat in? Hoe ben je er zo achtergekomen dat u zo'n grote zondaar of zondares bent? En hoe komt het dat u daar dan zo'n last van gekregen hebt? Belijd dat nou eens eerlijk. Kom nou eens gerust met de feiten voor de dag. En blijf er niet alleen mee lopen en krop dat niet allemaal maar op. Maar belijd dat nou allemaal maar eens in stil en vertrouwen voor de Heer. Wat zijn uw zonden? Misschien zijn dit uw zonden. Dat u het eerlijk moet erkennen. Ja, ik heb goddeloos geleefd. Ik heb Gods woord veracht. Ik heb zijn dienst niet geacht. Ik heb zijn wet overtreden. Of misschien is het niet zo erg gesteld, maar u moet zeggen: dit is mijn zonde, ik ben altijd wel een christelijk mens geweest. Maar ja, dat was het eigenlijk alleen maar aan de buitenkant. Mijn hart zat zo in de wereld. Of misschien is het dit, dat er bepaalde zonden zijn en u weet het, het zijn zonden en het is verkeerd, maar ik kan ze niet laten. Bepaalde zonden die u zo koestert, waar u zo aan vast zit, dat noemen we onze boezemzonden. Of misschien heeft u helemaal niet zo slecht geleefd. Niets op aan te merken. Maar u moet zeggen: kijk, nu is dit mijn zonde. Ik ben God kwijt. Want zondigen is toch ook missen. Zondigen is toch doel missen. Ik ken God niet. Ik heb van hem gehoord. En ik lees van hem in zijn woord. Maar ik ken hem niet. Ik mis hem in mijn leven. En mijn leven buiten God en zonder God. Dat is de zonde. En dan moet u belijden ook de vuilheid van de zonde. De Bijbel gebruikt voor de zondaar het beeld van een melaatse. Die moet uitroepen: onrein, onrein, o mijn ziel is gans melaats. O, reinig mij van al mijn vuile zonden. Daniel, die komen we ook tegen dat hij het eerlijk belijdt voor Gods aangezicht. Heren, wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan en we hebben goddeloos gehandeld. We hebben tegen u gerebelleerd door af te wijken van uw geboden. En zo moeten we eerlijk belijden de strafwaardigheid van de zonde. God is rechtvaardig en ik ben helwaardig. Ik ben doemwaardig vanwege mijn zonde, zoals de psalmist uitroept. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie kan bestaan? Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En bij die belijdenis moet schaamte ons aangezicht bedekken. Als de zonde waarlijk zonde wordt en de schuld wordt waarlijk schuld, want dan zijn de zonden maar geen gebreken, dan zijn het maar geen zwakheden, dan zijn het maar geen fouten, want een fout kun je nog verbeteren. Ja, ik ben fout, maar dat is dan geen belijdenis van zonde. Dat is wat de profeet uitroept. O wee nu onze, dat wij zo gezondigd hebben. Met schaamte, zoals Daniel het zegt. Heere, bij u, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, omdat we tegen u gezondigd hebben. Dan mag hij het heilig recht van God billijken als hij zegt, maar geheel Israël heeft tegen u overtreden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes, terwijl we tegen u gezondigd hebben. En dan valt David voor de Heere neer en dan zegt hij, uw doem is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Dan wordt zijn schuld erkend en dan wordt het recht van God gebillijkt. Dat is de ware schuldbelijdenis, waarin hij niets meer voor de Heere bedekt, maar zeggen mag, hij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor mijn God verhelen. Zo wordt die schuldbelijdenis een zaak van droefheid naar God. Bedroefd over de zonde, zoals God bedroefd is over de zonde. En dan wordt er uit die nood, uit die droefheid, een roepen geboren tot God. Daar wordt geboren dat smeken om ontferming. Daar wordt geboren die bede om onverdiende gunst, om genade, om Christus wil. Want wat is genade? Er wordt ook zo gemakkelijk over gepraat, maar genade is toch alleen maar voor mensen die het niet verdiend hebben. Anders is het verdienste en is het geen genade. Genade is er voor zondaars die het niet verdiend hebben, die het niet waardig zijn, die zichzelf moeten verfoeien voor Gods aangezicht, die het eerlijk moeten erkennen. Het zou recht zijn, Heere, als u nooit meer naar me omziet, die nochtans tot de Heere komen gevloden met lege handen. Als een bedelaar, als een smekeling om genade. En voor zulk is er juist hoop. Zoals het woord van God zegt, die daar aankomen bevend als een vogeltje uit Egypte. Bevend in verbrijzeling des harten. Dan is er hoop. Indien wij onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en reinigen van alle ongerechtigheid. Hoop, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Vergeving, zou dat er ook voor mij kunnen zijn? In de tweede plaats, door een oprecht geloof in de belofte van God. Want het woord zegt, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Hij is getrouw. Hij is getrouw aan zijn eigen wezen, want de Heere zegt, ik ben goede tieren. Hij is geheel en al goede tieren. Hij is een ontfermer. Hij roept het zelf uit in zijn woord, ik ben goede tieren, ik zal de toren niet in eeuwigheid behouden. Alleenlijk, ken uw ongerechtigheid dat u tegen de Heere, uw God, hebt overtreden. En daarom hebben we zo uitgebreid stilgestaan bij dat eerste. Alleenlijk ken uw ongerechtigheid. En dan zegt de Heere, dan wil ik de toren niet in eeuwigheid behouden. Ja, hij zegt het in zijn evangelie, dat hij zelfs niet wil dat er ook maar iemand zal verloren gaan. Maar dat ze allen tot bekering zullen komen en tot kennis der waarheid. Zo openbaart hij zichzelf in zijn woord aan verloren zondaren. De Heere heeft zijn eigen naam bekendgemaakt in zijn woord aan Mozes, als hij daar in de woestijn daar zijn eigen naam uitroept, Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die in de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft. Hij is getrouw. Hij is een gaarne vergevend God. Dat is de belofte van zijn woord. En al de beloften zijn in Jezus Christus ja en amen. En dan mogen we denken aan die heerlijke belofte uit de mond van de zaligmaker zelf. Die daarvoor gekomen is opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Dat is waarachtig de waarheid van het evangelie. En laat dat genadewoord nu eens doordringen in uw ellendig zondaarshart. En zie nu eens van uzelf af en zit niet langer in uzelf te roeren of er nog iets te vinden is wat Gode behagen kan. Maar vestig nu eens uw oog op die zaligmaker. God is getrouw in zijn Zoon Jezus Christus. Hij is getrouw. Dan mag in het woord van Gods genade hoop rijzen voor zo'n verbrijzelde zondaar of zondares die aan Gods voeten terechtkomt. Want hij is getrouw. De Heere zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. We hebben het gezongen voor de preek. Ja, zegt iemand, maar dat is nou toch een moeilijkheid. Want wat staat hier nu? Hij is getrouw. En dan zou ik denken dat er staat, hij is getrouw en barmhartig, dat hij ons de zonde vergeven, maar dat staat er niet. Hij is getrouw en rechtvaardig. Denk aan de catechismus. God is niet alleen barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daar kunnen we niet omheen. En daar ontzinkt weer al onze hoop. Dan hadden we misschien in alle ellende wat moed mogen scheppen uit het evangelie. En we hebben de mogelijkheid tot zalig worden zien opengaan. In de Heer Jezus Christus die ons verkondigd wordt. Maar nu zegt de apostel, we hebben te maken met Gods rechtvaardigheid. Hebben we nu te vroeg gejuicht? O wonder, u kan zalig worden, want de Heere is zo barmhartig. Zeer genadig, langmoedig, mild, barmhartig en genadig. De Heere is groot van goede tierenheid. Ja, maar hij is ook rechtvaardig, zegt Johannes. En hoe kan een zondaar die eerlijk zijn zonde moet beleiden, die het moet erkennen, ik kan voor u niet bestaan. Hoe kan hij nu voor die vierschaar van Gods heilig recht bestaan? Hoe kan ik zalig worden? Hij is getrouw en rechtvaardig. Hoe kan dan ooit een zondaar zalig worden? Zou de Heere dan in zijn grote barmhartigheid alles maar door de vingers zien? Dat is geen recht. Hij is rechtvaardig. Dan zou hij zijn eigen wezen krenken. Dan zou hij aan zijn eigen deugden tekort doen. Hij ziet de zonde niet zomaar door de vingers. Hij is rechtvaardig. Wat is nu het geheim? Het geheim is zo onuitsprekelijk rijk. O Gods kind, leert dat recht van God aanbidden. Want laat Gods kind er nu maar eens over nadenken. Als de Heer nu alleen maar barmhartig was en hij zag de schuld door de vingers, dan mag u wel naar de hemel gaan. Maar met uw schuld, dan is de schuld niet uitgedelgd. Dan staat de rekening nog open. En wordt het wel door de vingers gezien. Maar zou je dan echt zalig zijn? Zou je dan de vrede kunnen smaken met de gedachte, mijn schuld staat nog open? De rekening is niet voldaan. Dan zou je de eeuwigheid moeten bedenken. Ja, de Heere is wel barmhartig. Maar oh, die last van mijn schuld. Maar als hier nu staat, de Heere is getrouw en rechtvaardig. En als de Heere nu ook in het vergeven van de schuld rechtvaardig is, dan kan het alleen maar als de rekening voldaan is. En dat is nou het wonder van het evangelie. Dat is het wonder van genade. Hij is zo barmhartig dat hij de schuld vergeeft, omdat de schuld is voldaan. Voldaan door de borg, door de plaatsvervanger. Dat is rechtvaardig. De Heere zorgt dat aan zijn heilig recht voldaan wordt door zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, als het hoofd en de middelaar van het verbond der genade. En die in dat verbond der genade zich zo verenigt met zijn volk, dat hij hun schuld en vloek op zich wil laden en zelf wil betalen voor de dood door de dood te sterven en neder te dalen ter helle en het zoenbloed te storten. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Rijst nu die zaligmaker niet op in al zijn schoonheid, in al zijn onmisbaarheid? Die hebt u toch nodig, zal het wel zijn voor de eeuwigheid. Nu stapt de Heer niet over de schuld heen, maar hij legt al de schuld op het hoofd van die schuldovernemende borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Jesaja had het al geprofeteerd. Door de arbeid van zijn ziel zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. En dat heeft hij gedaan op Golgotha. En al de schuld betaald. Nu is de Heere zo getrouw en zo rechtvaardig, dat hij toch niet tweemaal de schuld laat betalen. Dat zou onrechtvaardig zijn. De schuld is betaald. En daarom is het gans en al rechtvaardig om een zondaar zalig te maken. Sion zal door recht verlost worden. Het is rechtvaardig, want de schuld is betaald. Als Christus het oordeel droeg, dan is er voor alle die in Christus zijn de vrijspraak. En daarom, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dan heb je in hem alles en buiten hem niks. In Christus vrijgesproken van schuld en straf. In Christus een recht op het eeuwige leven. Zoals het woord van God spreekt van het recht van degene die zijn naam beminnen. Dan heeft u recht op de hemel. Dan heeft u recht op de zaligheid. Een geschonken recht uit genade om Christus wil. Waar Christus het verdoemend recht onderging, dan mag zijn volk delen in het vrijsprekend recht. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Is dat niet heerlijk? Gereinigd van alle ongerechtigheid. De zonde vergeven. Mijn zonde en al en zonder tal zijn u allemaal vergeven. Ik had de eeuwige dood verdiend en hij schenkt mij het leven. Vergeven. Weggezonden staat er eigenlijk. Dat hij de zonde zou wegzenden. Denk aan de grote verzoendag, die zondebok, die de schuld kreeg opgelegd van het volk door de hand van de hoge priester. En dan werd weggezonden in de woestijn. Uitgedelgd, beladen met de schuld. En zo is Christus uitgedelgd op Golgotha. Beladen met de schuld van zijn kerk. En zo werd er verzoening gedaan op de grote verzoendag door de zonde weg te zenden. Dat wil zeggen door ze uit te delgen. Dat is in Christus vervuld. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Een gelukkig volk, nietwaar? Van alle ongerechtigheid gereinigd. Reiniging, dat betekent hier in de tekstverband de heiliging. Want nu moet er een nieuw leven aanbreken. Gods kinderen worden geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft opdat hij in dezelfde zou leven. We weten het van de catechisatie. De rechtvaardigmaking neemt de schuld van de zonde weg. De heiligmaking neemt de smet van de zonde weg. Dat wil zeggen, nu moet er een nieuw, een rein en heilig leven voor de Heere aanbreken. Niet meer doorleven in de zonde, maar nu tot eer van God. Welk kind van God? Dat lukt nogal aardig, nietwaar? Om heilig te leven en God in alles te bedoelen? Of niet? Ach, we horen Jacobus klagen. Wij struikelen dagelijks in velen. Wat is er daarom nodig in het nieuwe leven der genade, in het leven uit Christus? Dat we steeds meer onszelf kwijtraken, of zoals de catechismus zegt, steeds meer afsterven van de zonde. Steeds meer afsterven van die oude mens. Die oude natuur die moet afsterven. Opdat we steeds meer zouden opstaan met de nieuwe mens. De nieuwe natuur die uit Christus leeft, die naar God is geschapen. En zo wordt beleefd wat Paulus zegt, dat de inwendige mens vernieuwd wordt van dag tot dag. Zoals vandaag de dag in de godsdienst veel gaat over het groeien in geloof en groeien in genade, de heiligmaking, al maar groeien en steeds groter worden. Maar dat is toch niet schriftuurlijk. Johannes die zegt, hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat is groeien in genade. En hoe meer hij uit Christus leven mag, naar de mate des geloofs, hoe meer hij vorderen mag in de heiligmaking. Dat is meer en meer zichzelf kwijtraken. En meer uit Christus leven. Christus, die zoals Paulus zegt, die gegeven is aan de kerk tot rechtvaardigmaking en heiligmaking. En tot de volkomen verlossing. Hij moet wassen, ik minder worden. Steeds maar minder, steeds minder. Dat is een proces en dat gaat uw hele leven door. Tot aan de laatste snik toe. En dan ben je jezelf kwijt. Dan is de oude mens afgelegd en blijft het nieuwe leven alleen maar over wat God geschapen had. Het nieuwe leven, zonder smet en zonder vlek. Dan bent u voor eeuwig vrij en dan bent u voor eeuwig zalig. Dan is Gods kind van alle last en van alle klacht en van alle tranen en van alle gebrek ontheven. O, zegt iemand, wat zal dat zijn? Als we daar mogen komen, als we daar mogen komen waar niemand zal zeggen ik ben ziek en het volk dat daarin woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Zullen wij daar komen? Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Van alle ongerechtigheid. Dan is er niks meer over. Hij heeft het zelf beloofd. Laat dat veel ons gebed zijn. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Amen. We zingen Psalm 38, vers 18, het eerste, als eerste, en daarna vers 15. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. En ook het 15e vers. Psalm 38, vers 18 en 15. eindigen we met dankgebed. O trouw en eeuwig wezen, tot u, o Heere, is onze dank. Want u hebt ons nog onderwijs willen geven vanuit uw woord. Heere, nu weet u hoe wij er allemaal onder zijn. En u weet hoe wij het hebben aangehoord. En u weet wat wij ervan mee mogen nemen. Heere, dat het tot eer en verheerlijking van uw grote naam mag zijn. Dat het tot levendmaking mag zijn voor een dode zondaar. We willen zo uw werk, uw woord nog zegenen. Gaat u met ons wanneer we van hier gaan en brengt u ons vanmiddag weer in veiligheid hier. Om Jezus wil uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, het vierde vers. De gelezen preek was van dominee L.H. Oosten. Eindigen we nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.